Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Het optreden van Kamphuis vond ik een beetje zwaar de verkeerde kant op.
Waarom?
Ik vond meer de Kamphuis-show. Hij deed net alsof Max een kleine jongen was.
En?
Ik vind het allemaal een beetje apart voor een wereldkampioen. Het zou de meest hot boy van het circuit moeten zijn.
Ja.
En uiteindelijk... Je ziet het eigenlijk helemaal niet.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Dit weekend moet het gebeuren. De start van een succesvol seizoen met maar één doel voor Max Verstappen. Wereldkampioen worden. In aanloop daarnaartoe praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen. Je maakt kans op het nieuwste boek van Olaf Mol, Snelle Sam. En misschien sta je binnenkort gratis te tanken bij Tink. Vanuit het House of Exclusive Cars, Auto Villa in Naarden, heet ik je van harte welkom bij aflevering 11. Seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag, Sandra van der Sloot, coureur, snelste vrouw van Nederland als houdster van het rondrecord Zandvoort Vrouwen. En heeft een nieuwtje, begreep ik, Sandra.
Wat bedoel je nou met rondrecord vrouwen? Was gewoon ook van de man, hoor.
Oeh, ach hemel.
Heerlijk om dit weer te horen.
Heerlijk. We trappen hem er gelijk weer in. Huppakee.
Ja, ik kom zo meteen nog even terug op dat nieuwtje. Jordem al even, Tom Coronel. Heb je nog introductie nodig, Tom? Ik zag op je Insta trouwens dat je een goudgele caravan had staan. Volgens mij was het op de Nürburgring.
Dat is een grapje van het raceteam. Inderdaad, ik zal aankomend weekend rijden op de Nordschleife, op de VLN. Mm-hmm. Ja, dat is zo'n vette baan. En Benny Leuchter die vroeg of ik een race met hem wilde rijden. Maar zij maken altijd grapjes dat de Nederlanders in Duitsland rijden met caravans. Dus Aha. Ik denk dat jij daar iets van hebt gezien.
Dat heb ik gezien op jouw Instagram-account.
Ja, maar ik heb hem gewoon gerepost. Oh. Dus misschien moet ik eens beter kijken wat mensen over me schrijven. Want dan weet ik het zelf ook.
Je weet niet eens wat er op je Instagram staat.
Jawel. Ik heb hem gewoon gerepost. Ik denk, dit is oké. Okay.
En de meest succesvolle Nederlandse teambaas ever. Vaste waarde, Frans Verschuur. Frans, is een Formule 1 auto een hij of een zij?
Een hij.
Dat is verrassend. Sandra, ik begreep dat jij een nieuwtje had. Iets Italiaans? Of heb ik mij verkeerd in laten fluisteren?
Nee, ik pak woensdag het vliegtuig naar Mugello om daar mee te doen aan de 12 uur van Mugello van het weekend.
Oké.
Okay. Ja, dus gaan we eindelijk weer die helm eens een keer afstoffen.
Zie je er naar uit?
Ja, zeker. Ja, dat is toch iets waarvoor je leeft, zeg maar.
Ja.
Mugello, vette baan.
Vet, hè?
Flink omhoog, flink omlaag. Toen de Formule 1 daar aankondigde te gaan racen, toen zei ik al, dit wordt spektakel. En dat was het.
Mooi, daarom heb ik ook wel op mijn lijstje gezet, omdat ik daar nog nooit heb gereden. Ik denk, even aanvinken.
Gaat heftiger omhoog en omlaag dan je denkt, hoor.
Ogen dicht.
Zo is het.
Jongens, we gaan eens even langs het laatste nieuws van afgelopen week. Ja, we beginnen eigenlijk met verdrietig nieuws. Afgelopen week overleed Sabine Schmitz. De Duitse autocoureur, slechts 51 lentes jong aan de gevolgen van kanker. Ja, zij was eigenlijk de koningin van de Nordschleife. Reed daar 30.000 ronden met een taxi rond. Co-prestatrice bij Top Gear. Tom, je kende haar redelijk goed.
Zeker, heel erg goed. Ze heeft zelfs bij ons in het wereldkampioenschap Tourwagens 3 jaar geleden heeft ze een race meegedaan. En toen is ze ik denk 1,5 meter achter mij gefinished. Dus ik heb een aantal rondes met haar samengereden. Ja, dat is een pittige tante.
Ik wil het zo meteen over haar prestaties op de baan hebben. Maar ik zie dat overal mensen haar herinneren als een vrouw met vooral een geweldig karakter. Kun je dat eens wat beter schetsen?
Ja, maar dat weet je, zij was echt zichzelf. Zij hoefde niet ergens kracht bij te zetten of stoer te doen. Zij was gewoon Sabine. Sabine was Sabine, that's it. En die kwam je altijd overal tegen. En of het nou sneeuwde, of het nou stormde, het maakte niks uit. Ze liep gewoon met haar muts en de jas liep ze in de ronde. Als ze maar een ronde kon rijden op de Nordschleife.
Ja.
Maar ze woont daar ook, hè. Ze woont daar vlak naast. Hè. Dus voor haar was het een assortiment van thuisbaan. Ja, en dan is het ook nog eens een keer heel moeilijk. Dan kom je allemaal stoere mannen tegen. Die willen natuurlijk sneller zijn dan de dames. Nou ja, dat probleem zal Sandra natuurlijk ook hier en daar af en toe wel een klein beetje hebben. Daarom is die tik op de neus altijd wel leuk. Ja, en die gaf zij ook heel vaak. Vooral op de Nordschleife. Daar Ja, dan had je echt een probleembaar.
Sandra, was het voor jou ook een inspiratiebron?
Nee, ik weet wie het is. Ik ken haar persoonlijk niet. Ik bedoel, ik ben vanaf jongs af aan natuurlijk al een beetje in de mannenwereld opgegroeid. En moest meer tegen de mannen aanboksen dan tegen de vrouwen natuurlijk.
Ja.
Maar ik had vroeger ook wel één, voor mijn gevoel, idool. En dat was Chantal van der Sluis. En die is helaas toenertijd ook overleden aan borstkanker.
Ja.
Maar dat was voor mij wel weer een voorbeeld om te laten zien dat vrouwen dus ook wel mee kunnen doen in de mannenwereld.
Hey, Tom, ik neem toch aan dat er op de Nürburgring een soort van blijvende herinnering wordt geplaatst aan haar. Daar kunnen we wel van uitgaan, toch?
Ja, ja, 100.000% zeker weten. Nou ja, aankomend weekend zit ik dan op de Nordschleife. Ja. Dus ik zal jullie de volgende keer berichten wat dat zal zijn. Ik denk dat we dat veel zullen zien. Het is de eerste race die er weer gehouden wordt. Ja, waar zij dus niet aan meedoet. Dus het kan niet anders dan dat daar iets gebeurt.
Ik zag ook op internet dat ze nu ook bezig zijn om een bocht naar haar te willen vernoemen.
Ah,
dus ja. Je kon,
ja. Logisch.
Ja, precies.
Dat is exact ook bedoeld.
Ja. Logisch.
Ja, dan Max Verstappen. Die was de gast in het Formule 1 café van Ziggo Sport. Volgens Max is een auto ook een hij, trouwens, Frans. Hebben jullie het interview gezien?
Ja.
Ja. Wat vond je ervan, Frans? Zijn er dingen jou bijgebleven over wat hij gezegd heeft? Hij temperde vooral een beetje de verwachting eigenlijk, hè? Viel mij op.
Nou, niet, wat me niet bijbleef is wat hij zei, want dat waren normale antwoorden. Maar vooral het optreden van Kamphuis vond ik een beetje zwaar de verkeerde kant op.
Waarom?
Ik vond meer de Kamphuis-show. Mm-hmm. Hij deed net alsof Max een kleine jongen was. En hij nam elke keer Doornbos ook het woord van woord af. Dat Doornbos niet uit zijn woorden kon komen. Ja, dat vind ik niet. Dat doe je niet als presentator.
En zijn er dingen van Max bijgebleven die hij gezegd heeft waar je dacht van ja, daar kunnen we. Of wist je eigenlijk alles al?
Nou, dat wist je eigenlijk wel. Als je een beetje de Formule 1 volgt, weet hij wat hij gaat zeggen. Dat weet je allemaal wel. Die gaat geen dingen zeggen die hij niet mag zeggen. Of wij niet weten.
Nee.
Dat is logisch.
Maar hij zei van, ik wil absoluut niet als de favoriet gezien worden.
Nee, maar dat wil niemand, geloof ik. Iedereen kruipt in de onderdok.
Nou ja, ik zie hem zeker wel als favoriet.
Nee, hij zelf. Hij zelf gaat in een onderdokpositie. Dat doet ze allemaal.
Ja, dat doen ze allemaal. Maar kijk, uiteindelijk...
Dat is het spelletje.
Dat is die druk die je zelf niet wil opleggen. Maar op het moment dat ze die helm opzetten... Ja, dan als autocureur zijn, dan haal je gewoon het maximale eruit. Dan vergeet je alles. Die druk wordt pas groot als je om het kampioenschap gaat strijden. Want ik bedoel, winnen is winnen. Weet je? En dat is al 10 keer gebeurd bij Max. Dus ik bedoel, what's the problem?
Ja. Ja, iedereen heeft het natuurlijk vooral over die testdagen. Waarop Max zei van ja, wij hebben veel meer gezien dan dat de meeste mensen hebben gezien. En heeft hij het vooral over Mercedes. Nou, aanleiding daarvan zegt hij eigenlijk ja, rustig aan even allemaal.
Ja, ik begrijp. Mercedes heeft natuurlijk kunnen die data analyseren. En daarin kun je zien dat Mercedes heel veel terughoudend heeft gereden. Volle tanks en dat soort dingen.
Ja.
En wat me ook opviel, wat ik de vorige keer vreemd vond, is dat Mercedes geen filmdagen heeft gehad. Maar die gaan ze nu pakken. Dus die dingen die dus daar niet helemaal klopten, die denk ik dat ze die nu eventjes nog in die filmdag even kunnen testen.
Ja,
dat vond ik wel slim.
Dat zijn dan net even die onderdelen of net even mooi inrijden.
Ja.
Dat je richting het weekend natuurlijk dingen weer gaat zien.
Ja, ik vond het slecht dat die versnellingsbak kapot ging van al bij het uitrijden dat hij van
Frans, je weet, je kan uitvallen op een verdieldopje en laat het dan maar nu gebeuren. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk de probabilities en we weten dat Mercedes sterk is, maar dan ga ik even terug weer naar Max, waarom die de underdog rol pakt. Eén ding is zeker, er zit een nieuwe motor in. Ja. En die is beter dan die motor van vorig jaar, anders hadden ze hem niet ingehangen. Dus er is toch wat meer hoop dan dat we vorig jaar gezien hebben.
Maar veel meer. Meer hoop, jij zegt gewoon, die wordt wereldkampioen.
Ja. Dat klopt. Maar we zitten er allemaal op te wachten. En ik ben niet de enige die het zegt. Als jij gewoon even de buitenlandse pers erbij pakt, dan heb ik het echt over de kenners. Die zeggen gewoon, het is heel simpel. It's Max time.
Ja, mij ook. Ik denk
dat iedereen eruit zit te kijken.
Ik denk eigenlijk dat Hamilton ook, als hij onder druk komt, dat hij dan toch knakt.
Maar herkennen we dit scenario niet een beetje van een beetje ieder seizoen?
Ja, tuurlijk. Maar je zag het al, hè. Je ziet het aan Hamilton. Hoe die reageert op het woord Max. Als Max erachter zit. Als Max heeft gescoord. Weet je, en dat heeft hij nooit gehad. Hij heeft eigenlijk nooit die druk zo heftig gehad. Natuurlijk met Rosberg ook wel een beetje. Maar dan is het je teamgenoot. Dan kan je alles zien. En nu is het niet je teamgenoot. Dus ja, er is een spooky gedeelte waar hij geen grip op kan krijgen. Ja, dat is moeilijk voor iemand die het eigenlijk redelijk makkelijk altijd heeft gehad.
En jullie denken niet dat er aanstaande zaterdag die Mercedes er gewoon weer gewoon staat?
Zeker.
Tuurlijk
staat hij er.
Maar het verschil is veel minder.
Ja. Dat is het.
Ja, Verstappen heeft dan zelf 3 opties gegeven. Of we zijn dominant, of het worden gevecht. Of een beetje in hetzelfde spelletje als vorig jaar. Daar kan je een beetje alle kanten mee op natuurlijk.
Nou, die laatste kan je een klein beetje wegstrepen. Want dat zien we wel. En dat voelen we ook. Dat hebben we ook gezien aan het einde van het seizoen.
Ja.
Weet je, en al die verhalen dat mensen, ja, de motor is teruggeschroefd en dit en dat. De motor schroeven ze alleen terug als dit niet aan kan. Het is een wereldkampioenschap, Mercedes wil hem gewoon winnen. Ook die laatste race in Bahrein.
We gaan zo meteen verder vooruitblikken op aankomend seizoen. Want man, wat hebben we er zin in. Ondertussen staat ook het derde seizoen van Drive to Survive online. Sandra, jij hebt de aflevering met Romain Grosjean gezien.
Ja, klopt. Ja.
En wat vond je ervan?
Ja, het zijn sowieso natuurlijk al heftige beelden die je sowieso voorheen natuurlijk al hebt gezien. En dan wordt het nu nog eens een keer herhaald. Ja. Maar dan zie je ook nu zie je wat meer de reacties van de rijders natuurlijk. En dat is eigenlijk ook wel een reactie die ik had. Van dat ik echt met een mond vol tanden thuis met echt zo'n tranen in mijn ogen zat te kijken wat er allemaal was gebeurd.
Ja.
Dus dat is blijft nog steeds wel een impact als je het nog een keer terugziet.
Er is ook veel kritiek op, hè? Op dit seizoen. Want er wordt gezegd van ja, de boordradio's die worden uitgewisseld tussen verschillende wedstrijden. Het commentaar is opnieuw ingesproken. Hoe kijken we daar tegenaan? Zeg maar ja, het beetje alles uit de kast trekken om het te dramatiseren. Want dat is niet alleen van dit seizoen.
Ik denk juist dat het gaaf is dat je dat ook allemaal ziet en hoort.
Ik vind dat juist heel graag, ja. Die onboordradio's. Dan beleef je het wat meer mee wat de coureur allemaal aan het zeggen is. En doen ik wou dat ze dat eigenlijk nog meer zouden doen.
Ja, dus boordradio's uitwisselen van verschillende races.
Ja.
Dat kan gewoon.
Of gewoon live. Het maakt niet uit wie er rijdt. Als Tom rijdt, dan zit Eurosport te kijken. Dan wil ik ook eigenlijk wel horen wat hij zegt.
Ja.
Ik denk dat de mensen nu wel aan toe zijn naar de next step. En dat zie je ook. We snakken hier ook naar. En dan begrijp ik. In de context moet je het natuurlijk wel zien. En als ze alleen twee woorden gebruiken en de zin ervoor en daarna weghalen.
Ja, precies.
Ja, weet je, ja, dan hype je het. Maar jongens, het is heel simpel. Dat is wat de Amerikanen willen. Ze willen de show must go on. Ze willen het ook een beetje hypen. En dat was ook nodig.
Ja.
Want Formule 1 was aan het uitsterven. Het gemiddelde jaartal van kijkers bij de Formule 1 vijf jaar geleden was ieder jaar 3 jaar ouder aan het worden. En dat zijn ze nu aan het verjongen. Doordat ze heel veel jeugd erbij hebben getrokken. Wordt het gemiddelde weer omlaag getrokken. En dan betekent dat je toekomst hebt. Want als iets ieder jaar 3 jaar ouder wordt. Ja, heel simpel, heb je geen toekomst.
Ja, dus dit is eigenlijk deze serie een prachtig instrument. Om de Formule 1 weer in de etalage te zetten in Amerika.
Tuurlijk. En natuurlijk precies de hype voor het seizoen. Dat het allemaal weer gaat beginnen.
Ja.
Dus de timing, alles klopt.
Ja, en toch zien we Max weinig in deze serie. Die heeft eigenlijk gezegd al eerder van ja, ik ben er een beetje klaar mee. Want ze pakken dus inderdaad, zoals gezegd, die boordradio's en verschillende fragmenten die ze tegen elkaar aanplakken. En zo heb je eigenlijk niet een waarheidsgetrouw beeld. Hij is nauwelijks te zien in deze serie.
Maar is dat zo omdat het dan allemaal zo geknipt en geplakt wordt? En of is het zo dat hij het van tevoren gewoon heeft gezegd dat hij de eerste 2 seizoenen daarvan wel in beeld is geweest? En nu heeft gezegd van oké, we gaan nu andere teams pakken. Ik vind het goed dat ik nu minder in beeld ben.
Ik heb hem hardop horen zeggen van ja, ik ben echt geen fan van de serie omdat het te veel geknipt en geplakt wordt.
Ja, maar dan heb je met elke tv-serie of film. Dat is pers. Die knippen en plakken ook alles.
Radio is allemaal live, Tom.
Raad het autogeluid.
Straks maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink in Raad het autogeluid. En maken we de winnaar bekend van het starten van de auto in de vorige aflevering. En daarnaast geven we het nieuwste boek weg van Olaf Mol. Snelle Sam, de klapper. Als je een vraag voor ons hebt die we echt moeten behandelen, mail ze dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Een vraag van Erik Koops uit Kampen. Die zegt nou, stel dat het beeld van de wintertest, waar blijkt te zijn dat Mercedes echt een tweede team is, zou Lewis Hamilton dan in staat zijn om met zijn Mercedes tweede viool te spelen achter een Red Bull? En denken jullie dat als hij geen wereldkampioen wordt, het ook meteen stopt met racen in de Formule 1 voor Hamilton? Kortom, dat als hij geen wereldkampioen wordt, dat is eigenlijk de vraag. Is dit dan het laatste jaar Hamilton in Formule 1?
Ik denk dat als hij onder druk komt te staan, dat we hele mooie boordradio's krijgen. Dat hij echt
100% dat gemopper wordt nog heftiger dan
janken. Er gaat vol gebeuren. En ik denk als hij geen wereldkampioen wil worden en de vooruitzichten voor volgend jaar ziet voor die auto dan, voor zeg maar 22, dan dat hij inderdaad stopt, ja.
Nou ja, ik zou dan alleen stoppen in zo'n geval op het hoogtepunt. Dat was vorig jaar. Dus dan is het te laat. Ja, dan moet je hem ook wel doortrekken. Dat is eigenlijk het probleem. Maar je ziet dat hij een beetje ja, zijn eigen kant kiest. Het kan eigenlijk alle kanten opvallen bij hem.
Mm-hmm.
Alle kanten. Want de onderhandelingen zijn natuurlijk ook veel te laat geweest. Of de deal in dit geval, dit jaar. Het is maar een 1-jarige deal. Dus voor volgend jaar heeft hij nog niet eens wat.
Mm-hmm.
Ja, ik vind het allemaal een beetje apart. Voor een wereldkampioen. Het zou de meest hot boy van het circuit moeten zijn.
Ja.
En uiteindelijk is hij dat eigenlijk helemaal niet.
In hoeverre is de wensvader van de gedachte hier, Tom?
Nou ja, heel makkelijk. Hamilton heb je geen toekomst mee, want die gaat een keer heel snel stoppen. Dus ja. Ik zou altijd op de jonge jochie mijn focus leggen. Ook als teambaas.
Sander, hoe kijk jij tegen Hamilton aan de laatste maanden? Het is natuurlijk nog voordat de eerste race gereden is.
Dat was eigenlijk meer vorig jaar, de laatste paar wedstrijden, dat ik al dacht van, nou, als hij een beetje druk krijgt van een ander, dan zakt hij heel snel door het ijs. Weet je wel? Ja. Dat hij dan van alle is dit niet goed? Of wat is er aan de hand? Of denk je, jeetje. Tuurlijk, ik ken het. Ik heb het zelf ook gehad. Als je dan je laatste race rijdt en denk je, oh, ik hoor iets rammelen terwijl je voor het kampioenschap gaat. Dus ik weet het ook wel. Alleen ja, ik vind wat Tom ook zegt, de jonge garde, daar ben ik toch echt wel fan van.
Ja. Dan ander nieuws. De teams willen in 2022 meer testdagen dan in 2021. Ja, nog even een recap. Het ging dus van 2 keer 4 dagen naar 2 keer 3 dagen. En dit jaar dus naar maar 3 dagen. Ze zeggen nu ja, vanwege de reglementswijzigingen hebben we echt meer dan 3 dagen nodig volgend jaar. Zijn 3 dagen te weinig voor een nieuwe auto? Hebben ze daar gelijk in?
Ja, hebben ze 100% gelijk in. Ik vond dit erg weinig dit jaar. Ze kunnen ook de nieuwe rijders. Je moet toch wennen aan het stuur, aan de mensen en alles. Ik vind dit gewoon veel te weinig. En je zult ook zien dat de eerste race niet iedereen klaar is. En dat gedurende na de tweede, derde race, dat de rest allemaal eigenlijk dan zich settelt.
Maakt het ook wel spannend, hè?
Zo professioneel en dan maar 3 dagen. Als jij dus 2 dagen een probleem hebt, dan heb je niks. En je moet ook nog eens keer verdelen over 2 rijders. Maar dat kan helemaal niet. Ik heb al 3 dagen getest voor dit seizoen.
Ja, maar kijk naar Vettel. Die heeft nu ook bijna niet gereden.
Ja, nou ja, oké. Okay, maar dat zijn dan de ervaringen,
ja,
jongens.
Okay,
dus
goed.
Daar heb ik dan niet te veel moeite mee. Maar voor de nieuwe jongens, ja, het inkomen, ja, dat is niet zo makkelijk. Nee. Weet je, zo'n team, hoe het opereert, hoe het allemaal gaat. Dus je krijgt een 1,5 dag de tijd. Als je een heel klein probleempje hebt, heb je dus eigenlijk helemaal niks. En word je zo in het diepe geflikkerd. Ja, dat is wel raar. Kijk, vroeger had je natuurlijk zoveel mogelijk testdagen. Hè. Was gewoon de rijke teams die gingen los. En de rest kon een beetje volgen. Dus ja. Moet wel een beetje gereguleerd worden. Maar ja, ik zou zeggen minstens 2. Ja, ik zou zeggen 3 keer 3 dagen.
3 keer 3 dagen.
Tuurlijk. Een beetje entertainment voor ons. Weten we een beetje hoe het loopt. Tevens, iedereen staat er dan ook echt knap voor. En niet alleen de topteams. Mm-hmm. Nee hoor, en goed voor de nieuwe rijders.
Maar je zou kunnen zeggen het is entertainment voor ons. Maar het is nu ook wel spannend. Hè? Ik bedoel, je hebt maar 3 dagen gehad. Ja, ik vind het toch ook wel interessant om te kijken hoe ver ben je gekomen in 3 dagen.
Ja, maar Mattie, dan kun je net zo goed helemaal 0 dagen testen. Gewoon met z'n allen, huppatee, lichten uit en finishvlag. Ja.
De teambaas van Aston Martin, over de testdagen gesproken, Szefnauer, die kijkt eigenlijk met een positief gevoel terug op de wintertest. Ja, het verliep niet heel geheel probleemloos.
Wat van het eten, van de catering positief.
Ja, vooral Vettel die verloor dan veel tijd. En hij heeft nu gezegd, we moeten Vettel blijven helpen om zich te vestigen. Nou, dat is allemaal een hele mooie diplomatieke taal. Ja. Maar eigenlijk viel het een beetje tegen, toch?
Ja, tuurlijk viel het tegen. En dat weet hij zelf ook. Maar hij kan dat moeilijk zelf zeggen over zijn eigen team. Dus hij zal altijd zeggen dat het positief was. En dat ze Vettel gaan helpen. Maar Vettel hoeft je niet te helpen.
Nee, dit is nou kracht bijzetten van iets waar mensen het over praten. Van, het is heel positief, want wij vinden het helemaal niet positief. Dus die probeert het verhaal om te draaien. Ja, dat kan ook. Ik denk dat een PR-man iets hem heeft geadviseerd wat niet werkt.
Maar Vettel, ik bedoel, we hadden toch op veel meer gehoopt nu tijdens die testdagen.
Nou ja, het
viel toch een beetje.
Tuurlijk. Het is een goede auto, dat weten we van vorig jaar. Nou ja, je ziet dat Vettel toch wel weer eventjes in een nieuw stoeltje gaat zitten. Dan krijg je ook weer een bepaalde drive. Hè. Bij een nieuw team wil je weer bewijzen.
Ja.
Nee, laten we maar even kijken wat er gaat gebeuren. Kijk, ze gaan niet vooraan rijden, dat niet. Maar verder naar achter dan dit jaar. Kom op zeg, die gozer, hoe vaak heeft hij niet in Q1 gezeten? Dat is toch gewoon schandalig.
Maar ik denk dat die auto niet zo goed is.
Nee, het zal niet de beste auto zijn. Ja. Maar zal die slechter zijn dan de Ferrari van vorig jaar? Er zat op plek 16, 17 af en toe.
Ja, nee, sorry. Frans. Nee.
Met een lekker band.
Nee, maar Ferrari gaat nu verder naar voren toe.
Ja, zeker. Maar daar rijdt hij niet meer, hè?
Nee. Dus, bedoel, maar hij zal nu achter Ferrari zitten.
Ja. Ja.
Nou, Pierre Gasly heeft erover gezegd, over Ferrari gesproken. Die denkt dat ze er een stuk beter voor staan dan vorig jaar. Hij zegt, ja, ze houden gewoon de kaarten heel dicht tegen de borst. Ze stonden 3e op de lijst van meeste rondjes per team. En kenden eigenlijk geen problemen. Er was een klein technisch mankementje bij Leclerc. Maar dat was het dan ook. En eigenlijk zag het er best wel goed uit voor Ferrari.
Slechter als vorig jaar kan niet.
Nee,
dus,
nee
maar goed. Die motor loopt harder. Dus ja, dat positieve is dan. Maar ja, als de motor hard loopt wil niet zeggen dat de bochten beter zijn. Dus dat is een combinatie van. Ja. En daar zullen we moeten wachten wat toch de eerste
van het weekend brengt. Ja.
Ja. Wat verwachten we? Want we mogen nu officieel vooruit gaan blikken natuurlijk. Naar de eerste race van dit seizoen.
Als ik de regisseur was geweest van deze thriller. Dan wint Max hem. Wordt tweede, wordt natuurlijk Perez. Hamilton die spint in de eerste bocht. Dat hij buitenom iedereen wil inhalen. En ik ga nu koffie bestellen.
Helder.
Ja, ik vind, denk dat Max hem ook wint. Ik denk dat tweede Hamilton wordt. En derde Ricciardo.
Ricciardo?
Ja.
Oké. Okay. In de McLaren, jij verwacht daar een heleboel van.
Ik verwacht McLaren als het derde team.
Mm-hmm. Ja, ik ga met Frans mee. Ja.
Ja?
Ja, denk, ja.
Dat zou wel heel gaaf zijn. Hè? Dat je het eerste jaar Mercedes erin lepelt. En ja, dan gelijk vooraan rijdt. Dit is wel je de tik op de neus dan ook direct richting Renault.
Maar ze hebben ook twee jonge jongens die ook echt wel willen. Die willen nog één keer. Die willen nog even.
Goede ervaring. Ja. Zit er goed bij. Ja, weet je, alle teams zitten gewoon dichter bij elkaar dan ooit, is mijn gevoel. Ja. Dus het kan één grote mix worden.
Ja, het wordt wel leuker, vind ik. Het wordt niet meer zo saai als 2 jaar geleden.
Ja, ja.
Moet dat eigenlijk is, weer een beetje terug naar die wedstrijden van 2016. Ja. Ja,
maar
zo.
Als de reglementen wat langer hetzelfde houdt, weet je, dan kijken mensen natuurlijk waar de sterkte en de zwakte zitten van de topteams. Ja, dan klimt het allemaal wat meer naar elkaar toe. Dus dit maakt het mooi.
Technisch directeur van Honda's Formule 1-programma Tanabe, die zegt dat de nieuwe Honda-motor echt beter is dan de motor van Mercedes van afgelopen jaar. Ja, daar ligt een motor in die eigenlijk pas in 2022 in gebruik zou worden genomen. Die hebben ze een jaar naar voren gehaald, omdat het natuurlijk hun laatste jaar in de Formule 1 is. Is dat verstandig om een motor die pas over een jaar zou worden ingezet nu al in te zetten?
Wel ja, hup erin.
Ik vind het een raar verhaal. Je hebt altijd de beste motor zet je in. En niet van oké, volgend jaar hebben we een betere. Die zetten we dan in. Nee, je zet altijd je beste motor in.
Ja,
maar en ze weten ook dat als Max niet tevreden is, dat hij weggaat. Dus ze zullen wel echt wel moeten alles moeten erop zetten om hem te houden.
Ja. Maar omdat Honda natuurlijk weet dat ze gaan stoppen na het seizoen, hebben ze gewoon het project versneld. Ze hebben alles naar voren getrokken. En dit is wel waar ik het mee eens ben met Frans. Waarom had dat dan niet vorig jaar al gekund? Hè? Want dat is het altijd. Hè? Als het vandaag kan, waarom kon het dan niet gisteren? En als jij de motor hebt van over 5 jaar, als je die dit jaar kan hebben, ja, dan heb je gewoon de snelste motor. Maar de uitspraak om te zeggen, we hebben nu een snellere motor dan de Mercedes van vorig jaar.
Dat is nogal wat, ja, hè?
Dat vind ik al een hele goeie, maar daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd in de motor van Mercedes van dit jaar, waar je aan kan meten. Ze hebben hem erin gehangen, de Honda motor, en het is heel simpel. Hij moet beter zijn dan die andere.
Ja.
Dus één ding is zeker, ze hebben een stap gemaakt. Maar is het genoeg? Want iedereen maakt stapjes. Maar hoeveel maakt Mercedes? Maken zij ook net zo'n grote stap als Honda? Ja, dan heb je een probleem. Maar dat verwacht eigenlijk niemand.
Nee, daar leek het toch niet op, inderdaad.
Nee, je wil eruit met een big boom. Kijk, ze stoppen dit jaar. En wat is er mooier dan op je hoogtepunt stoppen? Dus ze moeten gewoon even zorgen dat ze wereldkampioen worden. Ik bedoel, hebben ze met de Brown, hebben ze hem toen net misgelopen. Ja, toen werd Jensen Button wereldkampioen. Dus we hebben 1 euro team verkocht en het jaar daarna was hij wereldkampioen. Ja. Zonder een naam. Ja, dat mag natuurlijk niet weer gebeuren.
Hey, en daarna laat Honda het project eigenlijk los. Hè? Toch even nog iets verder vooruitblikken. Hoe zien we dat dan voor ons? Want stel nou, Max wordt inderdaad wereldkampioen dit seizoen. Ja, dan wordt het daarna toch weer een soort van spannend. Of niet? Zie ik dingen die er niet zijn?
Nou, ze zullen zeg maar 90% van het personeel zullen ze overnemen. Mm-hmm. Dus in dat opzicht gaat alleen de naam Honda eraf. En dan zullen ze verder wel doorontwikkelen natuurlijk.
Ja.
Het ligt ook een beetje hoeveel geld ze erin stoppen. En of de cultuur, waar ik een beetje bang wil, tussen de cultuur tussen de Oostenrijkers en de Japanners. Want dat wordt dan zeg maar een Oostenrijkse cultuur in die motorenfabriek.
Ja,
ja, die zullen ze door moeten voeren. En ik weet niet of die Japanners daar tegen kunnen.
Ik denk dat een hele positieve swing is. Omdat, ik heb natuurlijk heel veel met Japanners gewerkt. Dat gaat met hele kleine stapjes. Wel heel safe. En ja, dan zegt mijn gevoel hier dat Red Bull meer risico durft te nemen. Als het label Honda er niet meer aan vasthangt. Dus ja, dan durf je hem net eventjes wat extra op te schroeven. Ja. Maar dat zegt mijn gevoel. Kijk, Red Bull gaat wel een heel nieuw hoekje in. Want ik bedoel, chassis hebben ze nu. Eerst team, toen natuurlijk chassis. En nu gaan ze ook de motorenkant doen. Ja, weet je, als je alles kan beheren, ja, dan ben je toch sterk.
Jawel, maar Japanners hebben die motor gemaakt. En dan komt er een Oostenrijker en zegt, je moet hem iets opschroeven. Nou, zegt de Japaner, dat doe ik niet, want dan ploft hij. Ik bepaal het, want ik betaal.
Ja,
ja, dan krijg je dat soort dingen. En ik weet niet hoe een Japaner daarop reageert.
Ja, maar ja, volgend jaar hebben ze natuurlijk weinig op te reageren. Want hun naam staat er niet meer op. Dus dat is het dan.
Nee, maar wel de mensen die er werken.
Ja.
Dat zullen altijd nog heel lang de Japanners blijven. Voor ons die cultuur naar Europeanen toe gaat.
Nou ja, ja dat, ik denk dat dat sneller gaat gebeuren dan dat het vroeger gebeurde. We leven in een disruptive world. Alles moet sneller. En er staat natuurlijk heel veel druk op. Dus ik geloof serieus in het hele project. Het naar voren halen van de motor en de toekomst met de motor. Want ze nemen alles over. En ja, dan heb je ook alles onder controle. En niet zoals bij Renault dat je geen onderdelen krijgt.
Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
Je luistert naar Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Wij gaan even luisteren naar Olaf Mol, want die heeft leuk nieuws.
Ja, mannen, sorry dat ik even inbreek, maar ik heb natuurlijk wel weer wat, ik heb wat te vertellen. Gewoon, hè. Donderdag komt deel 3 uit van de kinderboekenserie die ik geschreven heb samen met Erik Hoebe. Misschien weet je ervan. Heet Snelle Sam. Deze derde is Snelle Sam de Klapper. En gaat natuurlijk verder over het leven van het jonge ventje wat bezig is met karten. En ja, een mooie toekomst wil in de autosport. Nou mogen wij Grand Prix Radio 5 stuks van Snelle Sam deel 3 de Klapper weggeven. Het is vrij simpel. Ik heb daarvoor een vraag. Als je die goed beantwoordt, dan maak je misschien kans op één van die 5 stuks. De vraag is, hoe heet de Nederlandse Formule 1-coureur die in de boeken van Snelle Sam voortkomt? Oftewel, hoe heet de Nederlandse Formule 1-coureur? Wat is de naam van die man in de boeken van Snelle Sam? Stuur je antwoord voor 29 maart aanstaande naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En ja, dan maken we volgende week de 29e bekend wie de winnaars zijn van Snelle Sam de Klapper. Succes daarmee. Dank u wel.
Je mag het niet voorzeggen.
Nee, ik wilde het zeggen.
Weet jij
het? Nee, ik weet het niet.
Van je ik
weet
nou, ik heb Snelle Sam 1, die heb ik getekend van Olaf gekregen. En die heb ik aan Rocco, mijn zoontje, gegeven.
En zeker niet gelezen dan?
Nee, ik kijk plaatjes.
Ja, precies.
En, maar Rocco heeft wel een spreekbeurt gehouden op school. En die had een 10. Ja, echt serieus. Dus ergens heeft hij de hele klas wel meegekregen met het boek.
Ja, Italië en Portugal, de races daar, die gaan door zonder publiek. Eerst was de bedoeling met, maar het laatste nieuws is dus dat er geen publiek bij aanwezig zijn. Denken we hier echt dat we aan de 23 races gaan komen dit seizoen? Want Hockenheim en Nürburgring die zijn al gepolst als invallers. Stel ja, dat, komen wij aan de 23 races.
Ik heb gezien hoe er vorig jaar ging, dat ging goed. Dus ik denk dat ze dat wel doortrekken, die het hele bubbelsysteem.
Ja.
Alleen, ja, van de monteurs wordt het wel heel zwaar.
En Zandvoort?
Nou, ik denk dat Zandvoort alleen maar doorgaat als er publiek bij mag.
Ja, en toch zien ze daar heel optimistisch september tegemoet.
Ja, nou ja, we weten allemaal dat de vaccin uitrollen, dat het nu heel rap tempo gaat, ook internationaal. Wordt allemaal een beetje juni, juli. Nou, dan heb je augustus, heb je dan zeg maar nog de buffer. Ja. Ja, dan zou september toch gewoon moeten kunnen. Op een gegeven moment, dan gaat de wereld open en zal ook wel moeten.
Ja.
En we doen alles tegen. Je krijgt nu de sneltests. We krijgen nu allemaal nieuwe manieren om te kunnen reizen en te bewegen. We zien het aan onszelf al. Ja, zolang je daar redelijk aan kan houden, ja, dan kan er al wat gebeuren. Er zijn nu al tests met festivals.
Ja, dus, nou, vaccin, paspoort. Ja.
Heel even in het kort. Het seizoen gaat beginnen. Ik ben echt mega excited. Waar zien we het meest naar uit? Welk circuit? Want we hebben ook nog een nieuw circuit gekregen trouwens.
Ja, voor mij. Ik zeg altijd Monaco. Maar dat is omdat het een stratencircuit is. En het hele sfeertje. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich nu gaat ontwikkelen. Die hele flair. De glitterende glamour.
Ja.
Dat soort dingen eromheen. En voor de rest maakt mij niet uit waar er gereced wordt. Als de Red Bull maar gewoon vooruit.
Heb je die outlay van Saudi-Arabië gezien?
Nou, ik weet toevallig waar het is. Want wij zijn daar natuurlijk geweest. Ik vind een half stratencircuit natuurlijk. Veel zand. En ja, wij hebben daar op al die wegen gereden. Het is heel simpel. Als het opnieuw gelegd moet worden, dan wordt het ook geregeld. In Saudi-Arabië kan alles. Dat is mij opgevallen.
Ja, oké. Okay.
Behalve de mensenrechten.
Ik politiek ben ik niet heel sterk. Maar ik race ook in China. En als je dan over mensenrechten hebt. Zeg het maar. Weet je, ik weet het niet. Kijk, één ding is zeker. Dat ik zie dat Saudi-Arabië wil zichzelf bewijzen. En wil disruptive veranderen. Ja. En dat gebeurt dus nu. Dus ook qua mensenrechten.
Misschien heb je er ook mixed feelings bij, zoals de meeste? Of zeg je van gewoon gaan?
Nee, gewoon gaan.
No questions.
Gewoon racen. Maak
gewoon
het
racen, ja.
Okay.
Als je daarvoor leeft en daarvoor doet. En alle teams en monteurs. Het hele, ja, dan het enige wat je wil is eigenlijk gewoon racen.
Ja.
Mits het dan in deze omstandigheden wel. Want de zaakjes COVID-proof kan.
Raad het autogeluid.
Ja, je maakt kans op gratis 50 euro brandstof bij Tink. Wij luisteren even naar het geluid van de auto van vorige week. Ja, dat was dus een Porsche Macan en de kleur was grijs, wist je natuurlijk.
Ja, dat hoor je aan het geluid. Heel logisch. Heel logisch, hoorde ik ook. Grijs.
De winnaar van deze week is Jochem Uiterbeke uit ´s-Hertogenbosch. Van harte gefeliciteerd. Je krijgt zo snel mogelijk bericht. En hier komt de nieuwe opgave. Weet jij welke auto er zojuist is gestart hier in de showroom bij Autovilla? Tipje, de kleur is rood. En het logo is een paard.
Ik denk dat ik het weet.
Jeetje.
Ik denk dat ik het weet, echt.
Je mag het niet zeggen.
Nee, ik zeg het niet.
We nemen hem mee.
Mocht je nou nog steeds geen idee hebben, het kan. Het goede antwoord staat sowieso tussen alle auto's op de website van Autovilla Naarden. Ik ga er eens even mijn hersens over kraken, jongens. Stuur je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En wie weet ben jij volgende week de winnaar van gratis brandstof bij Tink. Volgende week maandag is er een nieuwe Formule 1 aan tafel na de eerste race van dit seizoen. Ben je nou nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site grandprixradio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel en laat de podcast heel even doorlopen, want dan hebben we nog een klein extraatje voor je.
Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Zeg Sandra.
Ja.
Hoe is Frans nou echt als teambaas? Want ik bedoel, er gaan allerlei verhalen. Weet je wel, koloniale, witte, seksistische man. Hoe is hij nou echt?
Nou, die stond altijd in de vrachtwagen met een stok achter de deur als je best niet had gedaan.
Zie je wel. Ja. Nee, ik ben wel hard van mijn rijders.
Ja.
Ze worden sponsors die eisen.
Maar daar leer je ook van, hè?
En dan moet je ook leren. Je kunt het niet, ook vrouwen kun je hard aanpakken, vind ik.
Maar niet alleen hij, hoor. Er zit er ook nog één, Tom. Als ik vroeger mijn best met de cursus niet deed. En dan kreeg ik echt klappen zowat in die auto.
Ja, maar kijk, de auto weet niet of het een man of vrouw is, hè? Die moet je gewoon in de houtgreep leggen. En die moet je de hoek omwurmen. En het is mij ook opgevallen dat je kan nog wel eens flink problemen hebben met dames als je daarmee gaat racen. Want als jij denkt van, die geven geen gas. Ik heb nieuws voor je. Ik heb ook wel een paar keer een tik gehad van een Sandra en een Paulien en een Chantal van der Sluis. Nou, noem ze allemaal maar op.
Ja.
Dus,
ik heb één keer gezegd tijdens de racecursus, toen was ik 15, toen zeg ik, Tom, ik heb geen remmen meer. Jij niet zeiken, uit, hup,
tuurlijk
ernaast.
Remt dat ding. Ja.
Tuurlijk remt dat ding, ja. Je moet ernaast
smoesjes.
Zitten. Ik ernaast, gordels om, nog een keer stevig aangetrokken, komen aan bij de Tarzan, nou, we stonden echt hoog. Hoger dan hoog kon niet.
We stonden op de bandenstapel. Haar vader had misschien had gelukkig een schadebedrijf. Maar dat klopt, de remmen deed het niet. Ja.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.